Twee weken geleden heb ik gesproken over dat God je wil zegenen. En ik heb met name ook toen de nadruk gelegd op hoe de vijand erop uit is om jou te laten focussen op wat je niet hebt. Ik ga dat niet allemaal herhalen. Als je dat zou willen horen, dan nodig ik je uit om via de website de preek te downloaden. Het is onderwijs waar ik zelf heel enthousiast over ben. Omdat ik geloof dat het iets is wat wij in deze tijd gigantisch mogen gaan pakken. Dat de hemel voor ons wil zorgen en dat de vijand ervoor wil zorgen dat wij de zorg van de hemel niet meer zien. Hij wil dat je je focust op je gebrek, op datgene wat je niet hebt. En dat gebeurt continu. Ik had van de week een van de kinderen, die had heerlijk tegen me gezegd van, oh, God zorgt zo goed voor ons en we zijn zo heerlijk heerlijk gezegend. Ik heb mijn papa en mama die van me houden en God die heeft me zo gezegend, ik ben zo gelukkig. En nog geen 1 of 2 dagen later, en dat is natuurlijk ook kind eigen, was hij heel ongelukkig gefocust op iets wat er niet was. En daarvanuit zag ik opnieuw, ja, zo makkelijk gaat dat. Je ontvangt iets van God en dan krijg je net eventjes niet datgene wat je wel wilde. En dan ben je helemaal gefocust op wat je niet hebt en zie je niet meer wat je wel hebt. Nou, wij zijn soms net als kinderen en bij ons gebeurt precies hetzelfde. En dat is niet iets waarvan de hemel zegt, jij doet dat fout. En de Bijbel en Jezus staat in de hemel en die zegt, zal ik die lui nu wel vergeven of niet vergeven? Want ze leren het maar niet af. Daar gaan we straks nog wat meer over horen. Maar de hemel die zegt van, joh, ik wil voor je zorgen. En de vijand die wil ervoor zorgen dat je dat niet langer ziet. En als ons daar de ogen voor open gaan, als wij gaan zien dat de vijand continu wil focussen op wat je niet hebt. En daarvanuit wij zeggen van, nee, wij gaan kijken naar wat we wel hebben. Dan komt een leven van dankbaarheid. Dat is waar Paulus het over heeft. Dank onder alles, in alle omstandigheden. Met andere woorden, de vijand komt bij Jezus en die zegt voor jou, maak van dat brood, maak eens van die stenen brood. Hij probeerde Jezus te laten focussen op zijn honger, op wat hij niet had. Maar Jezus antwoordde van nee, ik leef niet van brood alleen, ik leef wat van de mond van de Heer uitgaat. Ik leef vanuit mijn leven met God. Dus hij ging niet kijken naar wat hij niet had, maar Jezus bleef kijken naar wat hij wel had. En dan wil ik deze boodschap niet aan u verkondigen vanuit u moet meer gefocust zijn op dit en jij moet meer dit en jij moet meer dat. Dat is niet mijn hart. Mijn hart is juist om je te tonen hoeveel God van je houdt. Dat je gaat zien welke initiatieven hij neemt om voor jou te zorgen. Dat je daar wakker voor wordt. Daarom heb ik in die preek van 2 weken geleden hele ritsteek teksten op het scherm gezet. Die continu verwoorden, God heeft het beste met je voor. En ik wil er vanmorgen op doorgaan. Opnieuw Genesis 1 vers 28. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Vers 28. Hij zegende hen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Meestal, zelfs als ik hierover sprak en heel veel sprekers die ik hier hoor over spreken, die hebben het over wat achter die dubbele punt staat. Jij bent geroepen om vruchtbaar te zijn, om talrijk te zijn, om de aarde te bevolken en om te regeren over je omstandigheden. Jij bent geroepen om te regeren. En iedereen denkt, maar ik regeer helemaal niet. En hoe moet ik dat dan doen? En hoe krijg ik dat nu klaar? En dan voel je je onbewust schuldig en onbekwaam. En dan ga je nog harder werken om in die roeping te functioneren. Want jij bent geroepen om te regeren. En dat lukt je niet en dat lukt je niet en dat lukt je niet. Maar tussen vers 27 en vers 28 staan 3 cruciale woorden. Hij zegende hen en zei tegen hen. God vraagt niks van je, waarbij hij jou niet ook geeft wat je nodig hebt om te doen wat hij van je vraagt. En jij bent geroepen om onder zijn zegen te functioneren. Een ander woord voor zegen is zijn zorg. Hij zorgde voor hen. En hij zei vanuit mijn zorg voor jou mag jij zorgen voor de rest. Dat is de essentie. Maar het begint wel bij die eerste 3 woorden. Maar als wij die 3 woorden eruit halen, dan proberen wij van alles en nog wat. En we moeten dit en we doen dat en we werken en we werken en we werken en we werken. En we hebben niet door dat we geroepen zijn om te functioneren vanuit zijn zegen. Ik heb een paar woorden over zegen hier opgeschreven, opgezocht en bestudeerd. En hier samengevat. Zegen is een vorm van bevestiging, van waardering. Iemand zegenen betekent een goed woordje voor iemand doen. En luister naar deze woorden, zoals God dat tegen je zei. Mirjam zei tijdens de zang ook nog even wat heerlijk om te horen hoe die ouders over hun kinderen praten. En weet je, zoals die ouders over hun kinderen praten, zo praat God over jou. Jij bent zijn idee. Hij heeft jou gemaakt en de hemel praat zo over jou van kijk, kijk, kijk. En als hij jou wil zegenen, dan wil hij je bevestigen. Dan wil hij je zijn waardering geven. Iemand zegenen betekent een goed woordje voor iemand doen. Niet kwaad spreken, maar iemands naam met respect en liefde noemen. God zit niet in de hemel en zegt, Lodewijk. Maar hij zegt, Lodewijk. Snap je? Soms kun je dezelfde zin op twee manieren uitspreken. Je kunt tegen je kinderen zeggen, en weet, Jezus ziet je altijd. Of je kunt zeggen, en weet, Jezus ziet je altijd en is altijd bij je. Om je te helpen en je bij te staan als je het moeilijk hebt. Waarvan uit je het zegt, bepaalt een wereld van verschil. Zegenen is de ander groot maken, de ander leefruimte geven. En je dus zo inzetten voor de ander, dat hij of zij het leven aandurft en tot bloei komt. God zegent jou. Hij spreekt jouw naam met respect en met liefde. Hij wil dat jij tot leven komt, dat jij tot bloei komt. Hij wil je leefruimte geven. Hij wil zich inzetten voor je. Zegenen is het allerbeste met de ander voor hebben. De ander liever sterken en stimuleren dan hem of haar op zwakheden betrappen. Wij mogen ook elkaar zegenen en ook zo met elkaar omgaan. Zegenen is zo spreken dat je in de ander de goede kant oproept. Zegenen is dat je iemand groot maakt door te appelleren op het goede in hem of haar. Daarom zegt de Bijbel, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Vanuit zijn zegen kunnen we dat. Zonder zijn zegen zijn we ook bezig altijd om te oordelen en te veroordelen. En behouden we het slechte. Een zegen kan een vorm hebben van een compliment of een schouderklop. Een zegen kan een kaars zijn voor iemand die je aansteekt. Een zegen kan een gebed zijn die je uitspreekt. Bij een zegen stelt degene die zegent een daad van onvoorwaardelijke liefde tegenover iemand anders. Hij zegende hen en hij zei tegen hen. Dat Jezus is gekomen is de ultieme uiting van de hemel om te tonen dat hij jou wil zegenen. Als ik kleren koop, dan als ik dit blouseje zie, dan ben ik bereid om, hoeveel was het blouseje? 50 euro, weet ik voor het blouseje was. Natuurlijk in de aanbieding, ik koop altijd alles in de aanbieding. Maar dan ben ik bereid om 50 euro in te wisselen voor dit. Dan is die 50 euro in mijn zak, maar in zekere zin, in elk geval net zoveel waard of minder waard dan dit blouseje. Die 50 euro is me minder waard dan dit blouseje. Dus ik ben bereid om dat wat weg te geven, omdat ik weet wat ik ontvang, dat het waard is. Als God zijn zoon geeft, dan zegt hij daarmee, de wereld is het waard om mijn enige zoon te geven. Jij bent dat waard. Halleluja. Bij een zegen stelt degene die zegende daad van onvoorwaardelijke liefde tegenover iemand anders. En de clue van het Hebreeuwse zegenen is trouwens dat het wederzijds gebeurt. Zegen is een groep, dus in die zin komt niet alle zegen van boven, maar de zegen komt van boven en de zegen gaat ook weer naar boven, van boven en beneden. Zegen is een groet, een gebaar, een hand of een bemoedigend woord. Wederzijds naar elkaar, en het wil zeggen, ik reken op jou zoals jij op mij kan rekenen. Het geheim van de schepping is dat we elkaar zegenen, elkaar niet laten vallen. Zegenen betekent zo met de ander communiceren dat die er beter van wordt. En het mooie van God vind ik dat hij een verbond met ons heeft gesloten. Toen hij dat met Abraham deed, ging hij er alleen door. Want aan de ene kant is zegenen wederzijds, maar God zegt van joh, maar van jullie kant, jullie zijn niet in staat om mij terug te geven wat ik jullie kan geven. Dus ik neem dat eerste initiatief. God wil jou zegenen. Ik zei het net ook al, en ik heb het 2 weken geleden ook gezegd, Satans doel is om ervoor te zorgen dat jij die zegen niet meer ziet. Dat jij gaat focussen op wat je niet hebt. Hij wil je laten focussen op je gebrek. In essentie wil hij je afsnijden van een gezegend leven. Er is maar één gezegend leven. En dat is een leven geënt in Jezus Christus. Geënt in God, want hij is de bron van zegen. We kunnen niet die opdracht die we net in Genesis 1 vers 28 zagen, kunnen wij niet doen. We kunnen niet zorgen voor onze schepping. We kunnen niet doen wat God ons heeft opgedragen om te doen zonder die cruciale woorden. Hij zegende hen. En dat weet Satan ook, dus die wil jou daarvan lossnijden. En een ander woord daarvoor is vloek. We kunnen heel ingewikkeld doen over zegen en vloek, maar zegen is een leven waarin je geënt bent op hem en hij voor je zorgt. En vloek is een leven waarin je geënt bent eigenlijk op jezelf, op allerlei andere zaken, waardoor die zegen van God niet meer stroomt. prachtige tekst die dat verwoordt, zou ik jullie ook even weer willen laten zien. Is Jeremia 17, vers 5 tot 8. En we lezen eerst vers 5 en 6. Dit zegt de Heer: vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de Heer. En dan vers 6, hij is als een struik in een dorre vlakte. En dit vind ik zo bijzonder. Want als Satan is erop uit dat je niet meer de zegen ziet. Dus als je onder die vloek komt, dan zie je de zegen niet meer komen. En dan staat het er ook, hij merkt de komst van de regen. En dat is Bijbelse taal voor zegen. Merkt hij niet op. Hij staat in een steenwoestijn in een verzeild en verlaten land. En dan de andere kant. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Vervloekt die op zichzelf vertrouwt. Gezegend die op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Daarvan staat, hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij, het tegenovergestelde, merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Geënt in Jezus. Helemaal geënt in hem. Daarvan is dit de belofte. Een gezegend leven. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Hij merkt de komst van de hitte niet op, want de zegen van God beschermt hem. Nou, dan weet ik zeker dat jullie allemaal waarschijnlijk nu de vraag stellen. Waarschijnlijk zit je van, ja, maar hoe zit het dan in mijn leven? Want ik heb het helemaal niet. Nou weet je, daar ga ik niet eens te veel op in. Omdat ik op in wil gaan op Gods hart. Dat je gaat horen wat de Bijbel zegt over hoe die naar je kijkt. En dat je daarvanuit hongerig gaat worden om te ontvangen wat hij voor je heeft. Maar misschien is een tweede vraag. Kunnen we zijn zegen verdienen? En dan zeggen we natuurlijk allemaal vroom nee, want dat weten we. Maar we vragen ons wel af. Hoe krijgen we dan een gezegend leven? En zo zou je het op een hele mooie manier kunnen doen. En ik zou, als spreker, zou ik nu hier een PowerPoint presentatie kunnen neerzetten. Hoe krijg je de zegen van God? Stap 1, doe dit. Stap 2, doe dat. Stap 3, doe dat. En onbewust leggen we er nog meer nadruk op en blijven we in dat tweede helft van Genesis 1 vers 28, dat God onze opdracht geeft om dit te doen en dat te doen en dat te doen en zus te doen. Maar ik wil eerlijk vertellen en eerlijk uitleggen dat ik weet dat wij mensen zouden willen, dat wij zouden kunnen ontdekken hoe we die zegen van God de hemel uit kunnen trekken. Maar er is maar één manier. En dat is ons echt overgeven aan hem. Weet je nog die boodschap van die twee bomen? Die ene boom was de boom van leven en die andere boom was de boom van kennis van goed en kwaad. En wij mensen neigen ernaar, moet je even opletten bij dit zinnetje, dan zeg ik hem al twee keer, om zonde te definiëren als dat wat kwaad is tegenover dat wat goed is. Hè? Dus zonde is de slechte dingen en er tegenover heb je de goede dingen. Terwijl zonde in essentie alles omvat wat niet in overeenstemming met Christus is. Het zij goed, het zij kwaad. Je had de boom van kennis van goed en kwaad. En dat de mens daarvoor koos, was omdat de mens koos van ik ga leven en het leven zelf bepalen. Ik ga eigenlijk leven zonder de zegen van God. Ik zeg deze zin nog een keer. Wij neigen ernaar om zonde te definiëren als dat wat kwaad is tegenover dat wat goed is. Terwijl zonde in essentie alles omvat. Alles. Wat niet in overeenstemming met Christus is. Het zij goed, het zij kwaad. De genade van Jezus Christus is niet dat hij komt voor perfecte mensen, maar dat hij komt voor mensen die hem willen ontvangen. Dat maakt het ook soms zo lastig, want er zijn een hele hoop goede mensen die Jezus niet hebben. En er zijn een hele hoop mensen die Jezus wel hebben, die nog allerlei zaken hebben waar we van alles over zouden kunnen zeggen. En als wij daar vanuit de boom van kennis van goed en kwaad naar kijken, gaan we elkaar ook veroordelen. En daar halen wij weer leven van. Wij voelen ons goed als wij kwaad bij een ander zien. Zo gaat dat toch? Onbewust wel hoor. De essentie van oordelen waarvan Jezus zegt dat we daar ook mee moeten stoppen, heeft hiermee te maken. Dat wij elkaar oordelen, omdat wij daarvanuit zelf ons... Wij maken eigenlijk een ander beetje waardeloos, zodat we onszelf wat waardevol kunnen voelen. En we voeden onszelf en we zitten nog steeds zelf op die troon. Terwijl de essentie van goddelijk oordelen heeft alles te maken met liefde en zegenen en elkaar helpen om dichter bij Jezus te komen. Goddelijk oordelen is dat je ziet wat niet in overeenstemming met Christus is. En dat je daarvanuit alles weer in overeenstemming met hem brengt. Maar waar het om gaat, lieve mensen, is dat wij geroepen zijn tot een leven verbonden met hem. Dus als je dan komt van hoe kom ik dan bij dat gezegende leven? Nou, dus één stukje wil ik er wel over zeggen. Onthoud ten eerste dat God ons keuzevrijheid heeft gegeven. En God heeft ons geen vrijheid gegeven om te bepalen welke gevolgen onze keuzes hebben. Ikzelf, als ik God was, had die boom nooit in de tuin gezet. Ik ben nu bezig om na te denken hoe ik mijn tuin Amy veilig kan maken, want ze gaat alle kanten op. En dan achter heb ik een sloot en voor heb ik auto's. En als ze daar op de ene plek of de andere plek terechtkomt zonder dat ik het zie, is het letterlijk levensgevaarlijk. Dus ik wil alles voorkomen. Maar God deed dat niet. God gaf keuzevrijheid. Waarom heb ik 2 weken geleden uitgelegd. Dus als je dat wil weten, download die preek. Maar in essentie geeft God jouw keuzevrijheid. Maar hij legt wel uit wat de gevolgen zijn. Hij zegt heel simpel. Als je van die vrucht eet, dan zul je zeker sterven. Hij is nou voor duidelijk. Al die andere bomen waren aanlokkelijk en heerlijk. En die boom was ook aanlokkelijk. En Eva dacht dat ze leven kon krijgen. En ze vond het aanlokkelijk om wijsheid te krijgen uit die boom van kennis van goed en kwaad. Jij hebt keuzevrijheid. En elke dag kun je kiezen om je gebrek te zien. Elke dag kun je kiezen om te leven vanuit je eigen kracht. En elke dag kun je kiezen om te komen, Jezus, I surrender to you. Ik kom bij u. De essentie van een bidding is dat. Is dat je je leven overgeeft aan hem. Hier ben ik, Heer. Ik geef u alle eer. Ik verbind me met u als mijn bron. En wat ik hoop dat gebeurt, is dat je ogen open gaan, met deze preken ook, voor het zegenend hart van God. Niet voor de wetmatigheden van God. Dat is belangrijk. Een hele mooie tekst komt ook op het scherm. Johannes 5, vers 39 tot 40. Daar zegt Jezus tegen de Farizeeërs: u bestudeert de schriften en denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. En dan kunnen wij veroordelend kijken naar die Farizeeërs. Oh ja, die zijn zo. Maar wij kunnen net zo zijn. Je kunt volgende week naar zo'n bevrijdingsweekend gaan en denken, als ik de wetmatigheden van God toepas, dan krijg ik wel leven. En jij drukt je best doen om wetmatigheden toe te passen, maar het leven krijg je niet. Onze ogen moeten niet geopend worden voor de wetmatigheden van God, maar voor God zelf, om bij hem te komen. Het is zo gemakkelijk, daarom zei ik het net een beetje, om als spreker te zeggen, stap 1, stap 2. En de Bijbel die kan allerlei wetmatigheden, kan ik je vertellen vanuit de Bijbel, over de zegen van God. Er staan teksten in de Bijbel waarin God zegt, doe dit en dan zal dat. Maar het gevaar daarin is, als ik daarover ga preken hier en ik ga jullie dat vertellen, doe dit, dan zal dat, dat je dan niet komt bij God zelf, dat je niet zijn hart hoort, maar dat je komt bij een wetmatigheid van God. En jij denkt, nou, als ik dit er maar doe en dat er maar doe, dan dat. Houden we van, want dan kunnen we nog steeds leven vanuit die boom van kennis van goed en kwaad. Kunnen we nog steeds zelf in het centrum staan. Kunnen we het nog steeds zelf bepalen. Kunnen we nog steeds zelf oordelen. Kunnen we nog steeds zelf dit, kunnen we nog steeds zelf dat, kunnen we nog steeds zelf dat. Terwijl zonde in essentie elke opmerking, elke gedachte, elke poging, alles is waar je God niet in betrekt. Waar God niet in centraal staat. Dat is een diepe gedachte. En dan is het ook waar. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dat is ook in essentie waar. Alles wat je doet zonder God, dan mis je zijn heerlijkheid, mis je zijn zegen. Mis je zijn hand op je leven. En God staat er en hij nodigt jou uit. Hij zegt, kies nou, gebruik je keuzevrijheid om te kiezen voor mij. Dat is wat, ik noemde het eventjes van de doop, maar dat is de essentie van de doop. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Niet mijn mening, maar uw mening. Daarom zegt de Bijbel dat de doop het bewijs is van dat je met hem gestorven bent. Dat je jouw wil en jouw gedachten onderwerpt aan hem en zegt, Jezus, hier ben ik. Ik wil leven vanuit de boom des levens waarin u in het centrum staat en niet waarin ik in het centrum sta. Open je ogen voor het zegenend hart van God, niet voor de wetmatigheden van God. Sommige mensen die komen ook in zaken als bevrijding. En dan denken ze van, nou, even bevrijding en mijn huwelijk is gered, of even bevrijding en dit is gered. En in essentie blijft het zelfcontrole, wil je het zelf onder controle houden. Terwijl de essentie is overgave. Ik wil deze ochtend afsluiten En dan denk je niet dat ik binnen 2 of 3 minuten klaar ben. Dat kan dan ook zo na zijn. En dan zegt de preker, ik ben afsluiten. Jij denkt, oh, dan is hij bijna klaar. Maar ik wil dit punt afronden. Maar ik ben nog niet klaar. Met Lucas. Lucas hoofdstuk 15. Vers 11 tot 32. Dat gaat over de verloren zoon. En die gaan we even lezen met elkaar. Juist vanuit het punt dat ik hoop dat je je hart opent voor de zegeningen van God. Lucas 15. Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf, de dagloners van mijn vaders hebben eten in overvloed en ik kom om van de honger. Nou, eventjes voor alle vrome geesten onder ons, die het vaak hebben over, over je motivatie. Wat was de motivatie van de verloren zoon om terug te gaan naar de vader? Spijt of honger? Hij had honger. Die dagloners hebben eten in overvloed. De slaven bij mijn vader hebben het beter dan ik. En ik kom hier voor de honger om. De motivatie was honger. Je ziet hier geen spijt. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Dat klinkt heel mooi. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben er niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als één van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En hier dus opnieuw het hart van de vader. De vader is niet op zoek naar perfecte mensen. De vader is niet op zoek naar mensen die het perfect doen. Wij zouden hier misschien vandaag de dag hebben gezegd van, verloren zoon, als je terug wil komen bij de vader, dan moet je niet alleen hebben over honger, maar je moet eventjes goed je motivatie checken, bla 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 bla. Maar de vader, die zoekt naar mensen die gewoon bij hem komen. En die zeggen, ik heb u nodig. Niet perfecte mensen, afhankelijke mensen. Die zeggen, ik heb u nodig, ik kan niet zonder u. En de vader, die ziet hem en die staat er met open armen. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en hij rende op zijn zoon af, valt hem om de hals en kust hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij toonde zich heel nederig en het was ook oprecht in die zin dat hij dacht van ik hoef uw zoon niet meer te zijn als ik maar te eten heb. Soms hoor je wel eens sprekers van als je een dienst hebt waar genezing enzovoort is. En dat die diensten dan heel vol zijn van ja de mensen komen alleen maar om gezegend te worden. Tegelijkertijd geloof ik dat God ook graag wil zegenen. En God maakt het niet eens altijd uit waarom je komt als je maar bij hem bent en ontvangt. Van die 5000 mensen die Jezus te eten heeft gegeven, waren er maar heel weinig in die opkamer. Toch wilde God ze allemaal zegenen. Jezus wil zegenen, zegenen, zegenen. Dat is zijn hart. En dan is zijn hoop dat als je zijn zegen proeft, dat je dan ook voor hem kiest. Want die keuzevrijheid blijf je hebben. Maar hij zegt, ik ben hier. Ik wil je zegenen. Ik wil je zegenen. Ik wil je zegenen. Ik wil je zegenen. Kies nou voor mij, want ik heb je die keuzevrijheid gegeven. Dus ik ga niet voor je kiezen. Maar ik wil wel dat je ziet dat ik jou wil zegenen. En dat doet de vader hier ook. Hij zegt, vers 22, maar de vader, die zei tegen zijn knecht, vlug, het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren. Deze jongen, die was al blij met een peul van een zwijn. Deze jongen dacht, thuis hebben mijn knechten het beter. Als ik alleen dat kleine beetje eten weer mag krijgen, dan ben ik tevreden. Maar hij komt bij de vader en die zegt, een peul van een zwijn, een beetje eten wat ik voor mijn knechten heb. Nee, jij bent mijn zoon en ik wil jou overvloedig zegenen. Die man die had maanden geen stukje vlees gehad. En God had gelijk, of de vader had gelijk het gemeste kalf. In de maatschappij waarin we leven, en ook in de theologie waar wij uit voortkomen, is dit hart van God soms zo verstopt. De zegenende kant van God. Maar zijn hart is, hij zegende hen en hij zeide. Vers 24. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en teruggevonden. Hoe is hij tot leven gekomen? Dat hij weer bij de vader was. Ja, 2 bomen. De boom van leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Hij kwam weer terug bij de vader en hij vond weer leven. Ze begonnen feest te vieren. En de oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven. Wat wil de vijand? Focus op je. Op je gebrek. Waar had de oudste zoon last van? Focus op zijn gebrek. Dat kan in de kerk zo gemakkelijk. Dat kan allemaal. En daarmee, dat zeg ik niet als een oordeel. Dat zeg ik als een eye-opener. Om te ontdekken hoe de vijand werkt. Hij wil dat jij focust op je gebrek. Focus op je gebrek. Focus op je gebrek. En dan gaat de deur open om jaloers te worden op een ander die dan door God gezegend wordt. Want die krijgt het wel en jij krijgt het niet. Hij wil dat je focust op je gebrek. De zoon leefde bij de vader en de vader die deelde uit, die zegent. En de zoon die was gefocust op zijn gebrek, op wat hij niet had. En er is dan maar één die lacht. Vers 30, maar nu die zoon van u is thuisgekomen, nu uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. Dat is de zegenende vader. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven. En een ander woord, is weer in de aanwezigheid van de vader gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Die zoon stapte onder de zegen vandaan. Hij keerde terug vanuit eigenlijk egoïstische motieven. Toch omarmde vader hem en zegen hem boven zijn verwachting uit. De andere zoon die leefde al in de zegeningen van de vader, maar hij zag ze niet meer. En dat is precies opnieuw Satans focus. Dat je niet meer ziet wat God je geeft. Ontevredenheid. Dat je niet meer ziet wat God je geeft. Je ziet net datgene wat je niet hebt gekregen. Eva had honderden bomen die er lokkelijk uitzagen. Satan wist te kijken naar die ene boom waar ze niet van mocht eten. Tel je zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er één, is ook zo'n lied. En opnieuw wil ik afsluiten. Nu ben ik wel bij het afrondingsstukje. Dat ik hier niet sta om jou te veroordelen. Van je doet dit niet goed of je doet dat niet goed. Of je moet meer of je zult meer dat of wat dan ook. Ik sta hier met mijn hart is open. Dat is echt een passie die in mijn hart steeds meer begint te branden voor jullie. Als ik over jullie nadenk, als ik over ons nadenk. Van Heer, laat ons de ogen open gaan voor uw hart voor ons. Dat we mogen gaan zien hoeveel u werkelijk van ons houdt. Dat we gaan ontdekken dat uw hart is, dat u ons wil zegenen. Dat u het beste met ons voor heeft. Dat u niet wilt dat wij gebrek lijden. Maar dat u wilt dat wij onder uw zorg komen. En ik heb het echt niet over, dan heb ik het niet over de dikste auto's en over van alles en nog wat. Maar dan heb ik over een leven waarvan je weet, God zorgt voor me. God zorgt voor mij. En ik ben geënt in hem. En ik mag leven vanuit hem. Ik vind het heerlijk, zoals we dat vanmorgen ook in de zang niets deden, dat we gekomen bij Healing Rain is Falling Down. En mijn hart en mijn passie is, dat als die mensen hier ervoor staan, dat de mensen die dan daar staan, wij allemaal met elkaar, dat ons hart juicht. Want God is zijn mensen aan het zegenen. Of oh, die gaan ook weer naar voren. Is hij nou nog niet genoeg gezegend? Onbewust zeg je tegen jezelf, nou, ik hoef niet naar voren, want ik heb die zegen niet nodig, want ik heb hem al. En dan spreekt oordeel en veroordeling in plaats van gewoon zegen en liefde. Heerlijk dat ze naar voren gaan. Heerlijk dat ik mag blijven zitten. Heerlijk dat we gewoon in aanwezigheid van God zijn. Heerlijk dat hij ons zegent. Ik krijg geen waarde uit wat ik zie bij jou, wat goed is of wat fout is. Ik krijg waarde vanuit hoe God mij ziet. En daarvan mag ik leven en ik heb een God die voor me wil zorgen. Daarom zegt Paulus, engelen nog machten, dood nog krachten enzovoort. Ik ben niet zo goed om uit mijn hoofd dat te zeggen. Maar niets kan me scheiden van de liefde van God. Niets. Weet je wat ik beschrijf? Wedergeboorte. Dat is wedergeboorte. Wedergeboorte in essentie is dat je ontdekt dat de hemel voor je zorgt. Dat de hemel van je houdt. Dat de hemel je accepteert. Dat de hemel op je wacht. Wedergeboorte is overstappen van een leven in de wetmatigheden van God naar een leven in de nabijheid van God. van een leven waarin je weet van hem en zelfs je best doet voor hem, naar een leven met hem. Dat je hem in de ogen kijkt en dat je voelt dat hij van je houdt. Dat je voelt dat hij voor je zorgt. Dat hij voelt dat hij je wil helpen in je zwakheden. Ik maakte net eventjes dat grapje, hè? Over hoe je kunt zeggen, Jezus ziet je altijd. Of je kunt zeggen, Jezus die ziet je altijd en is altijd bij je. Maar ik weet dat ons land en deze kerk vol zit met mensen die zo opgevoed zijn. Die zo'n beeld van Jezus hebben. En die denken, oh, Jezus ziet me altijd. In plaats van juist het moment van zwakte, hé gelukkig, Jezus u bent er altijd, help me nu. Want ik kan het niet, ik heb u nodig. Dat is de liefde van God. Dat is de warmte van God. Dat is de uitnodiging van God. Ik heb van de week heb ik heel veel gelezen over Maarten Luther en over Calvijn enzovoort. Vond ik heerlijk om hun levens eens te bestuderen. En Luther, die kreeg die openbaring. Hij heeft jaren in zo'n monnikending gezeten. Ik ben nooit altijd zo goed in altijd die termen. Maar hij dacht van, ik moet dit, ik moet zo. Hij zat 6 uur bij een priester. Om 6 uur zijn zonden te belijden. Die priesters werden er knettergek van. Want alles moest hij belijden, want straks kwam het oordeel van God. Totdat hij ontdekte, verwoest. Ik ben niet behouden door mijn werken, maar ik ben behouden door geloof. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Ik ben gered door genade. Jezus die was blij met iedereen die bij hem kwam. En hij zag hun geloof. En dan niet is dat ook een wetmatigheid. Is je geloof wel goed? Hoe groot is je geloof? Is het zoveel of is het zoveel? Hoe uit je geloof? Moet je dan zo kijken of zo kijken of zo kijken? Daar keek Jezus niet naar. Wij hebben een preken met 10 punten over geloof. Groot geloof, klein geloof, ongeloof, geen geloof. Terwijl Jezus zegt, ik heb je geloof gezien. Wat zegt hij dan? Ik heb jouw vertrouwen in mij gezien. Ik heb gezien dat jij wil leven vanuit mij. Dat is wat Abraham wordt aangerekend. Al die gasten uit Hebreeën hoofdstuk 11. Van al die mensen kun je allerlei zwakheden vinden. Van ze allemaal. Abraham, die van zijn eigen vrouw zegt dat het zijn zus is, omdat hij bang is dat anders de koning hem afmaakt. Nou, en toch wordt van Abraham gezegd dat hij een man naar Gods hart was vanwege zijn geloof. Vanwege zijn vertrouwen. En dat is de uitnodiging. En wat ik hier wil zeggen, ik wil niet zeggen je moet vertrouwen, maar ik wil hier zeggen God is betrouwbaar. God is te vertrouwen. Je kunt hem vertrouwen met je leven. Het is het beste wat je kunt doen. Ik nodig je uit deze morgen om niet de wetmatigheden van God te zien, maar om zijn zorg voor je leven te zien. Weet je, je kunt dan bidden vanuit schuld, van ik moet tonen, ik moet dit en ik moet mijn honger laten zien en ik moet zus en ik moet zo. Of je mag komen van Heer, dank u wel voor wat u mij heeft laten zien en ik beantwoord. Dat je daarmee in de ogen gaat kijken van Jezus. Weet je wat voor mij aanbidding is? Ik weet niet of jullie mij wel eens in de gaten houden of niet. Ik weet niet hoe het allemaal werkt. Maar soms kan ik een hele aanbidding zien als ik niks hoef te doen. Dan kan ik gewoon zo staan. Dan zing ik niet. Of ik zit. En soms wel. Omdat voor mij is aanbidding hem in de ogen kijken. Dankbaar zijn voor wie hij is. En de woorden helpen me erbij. En soms helpen ze me er niet bij. Maar het is een ondersteuning van Heer, ik ben dankbaar. Ik kijk u in de ogen. Ik ga in op uw uitnodiging en ik gebruik mijn keuzevrijheid om u in de ogen te kijken. Ik wil je aanmoedigen. We hebben deze weken, en ik weet niet of het je is opgevallen, bij bijna elke dienst. Om de een of andere reden is er ook iets wat God op mijn hart lijkt te spreken. Elke dienst een moment te hebben om te bidden voor genezing. En de laatste weken doen we het continu en vanmorgen gebeurt het ook opnieuw. En mijn hart daarin is dat we niet de methodiek van genezing in de ogen kijken. En mijn hart daarin is dat we Jezus in de ogen kijken, die de geneesheer is. Ik vind niemand in de Bijbel die bij Jezus kwam, gezond en wel. En Jezus zegt, ik maak je even ziek voor een paar maanden, want ik wil je even een lesje leren. Dat doet hij niet. Iedereen die bij hem kwam, iedereen die ziek was, iedereen die nood had, daar wilde hij voor zorgen. Daar wilde hij bij komen. Jezus' grootste frustratie met de farizeeërs was dat zij gerechtigheid wilden zonder zijn gerechtigheid. Daarom kon hij hallo zeggen tegen de prostituees en tegen de grootste zondaars. Die kon hij omarmen, omdat ze bij hem kwamen. En niet bij een principe of een woord waarin ze in essentie nog steeds zelf in het centrum stonden. Heer Jezus, dank u wel dat we zo bij u mogen komen en we willen u in de ogen kijken. We willen tegen u zeggen dat we van u houden. Heer, we willen tegen u zeggen dat we u eren. Heer, dank u wel dat we zo uw woord mogen horen. Heer, en ik bid door uw geest dat u op dit moment uw woord levend maakt. Heer, dat u op dit moment uw woord waarheid maakt. Heer, dat u op dit moment tegen ons zegt, ik hou van je en ik sta met open armen. Met open armen sta ik op je te wachten. Hier ben ik, jouw vader. En ik hou van je. En ik wil je zegenen. Ik wil dat het jou wel gaat. En ik sta hier niet vanuit de hemel te oordelen of te veroordelen. Waarom kom je bij me? Ik sta niet met mijn armen over elkaar en te zeggen van nou, zal ik hem wel of niet vergeven voor dit? En zegt hij het wel goed of zegt hij het niet goed? Nee, ik wacht op je. Ik wacht op je. Ik zoek een hart van overgave. Ik zoek een hart die zegt van vader, ik heb u nodig. En ik wil niet langer leven vanuit mijn eigen kracht. Maar ik wil leven vanuit uw kracht. Hier ben ik Heer. Hier ben ik Heer. Ik heb u nodig. Verlos mij van mijzelf in die zin dat ik de neiging heb om te oordelen en te veroordelen en mezelf veroordeel en denk het moet zus en het moet zo. En Heer, help mij Heer, want ik zie zo vaak het gebrek. Heer, de vijand lukt het keer op keer op keer dat ik zie wat ik niet heb. Wat ik niet ontvang. Hoe het net niet is gegaan. Wat net niet is gebeurd. Wat ik net niet heb gekregen. Welk woord nou net niet tegen mij werd gezegd. Heer, help me om te zien wat ik wel ontvang van u en van de mensen om me heen. En help me om de zegeningen te zien, Heer.
Amen.